Broers en zusters, ik heb zelf nog niet genoeg van die Pinksterfeest gekregen, dus ik wil graag met jullie lezen Handelingen 2. En dan een van die dingen wat op daar die dag gebeurd het, een beetje nader bekijk. En als dat ook overlapping is, of overeenkomsten met eerdere preken wat hier doorgehouden is, dan hoop ik dat niemand dan die preken gaan vergelijken, maar dat ons naar die woord luistert en dat ook weer een nieuwe ding mag raakzien. Of een oude ding opnieuw mag zien. Handelingen 2, ons lees vers 14 tot 41. En daarna lees ons van Lucas 24 een paar versen. Vers 14, dus die toespraak van Petrus, waarbij hij verduidelijkt wat nou gebeurd heeft, wat die betekenis is van wat hulle met hulle oren gehoord heeft en met hulle oren gezien heeft. Petrus het opgestaan met die 11 en zijn stem verhef en hulle toegespreek, Joodse mannen en allemaal wat in Jeruzalem woon, dit moet jullie weten en luister naar mijn woorden. Hier die mensen is toch niet dronk, zoals jullie denken, nie, want dit is nog maar die derde uur in die morgen. Maar dit is wat door die profeet Joël gesprek is, en in die laatste dagen, spreekt God, zal ik van mijn geest uitstorten op alle vlees, en jullie ziens en jullie dochters zal profeteren, en jullie jongelingen zal gezichten zien, en jullie oude mensen zal dromen. En ook op mijn dienstknechten en dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en jullie zal profeteren. En ik zal wonders geven, boer in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur, en rookdamp. Die zon zal veranderen in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurluchtige dag van de Heere komt. En elkeen wat die naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Israëlieten, luister naar hier die woorden. Jezus, die Nazarener, een man die er God voor jullie aangewezen met krachten en wonders en tekens, wat God hierom onder jullie gedoen heeft, zoals jullie ook zelf weet, hom wat door die bepaalde raad en voorkennis van God oorgeleverd is, het jullie door die handen van goddeloze mannen geneem en gekruisig en omgebracht. Hom met God opgewekt, nadat hij die smarten van die dood ontbindt het, omdat dit onmogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Er komt daar nog een profetie wat hij aanhaalt, want David zei van hom, ik heb die Heere altijd weer voor mij gezien, want hij is aan mijn rechterhand en ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart blij en mijn tong juich. Ja, ook zal mijn vlees nog rust in hoop, want u zal mijn ziel niet aan die doodrijk oorlaten of uw heilige oorgee om verderving te zien. U hebt mij die weer van die leven bekendgemaakt. U zal mij vervullen met vreugde bij uw aangezicht. Broeders, ik kan vrijuit met jullie spreken door die aartsvader David dat hij gesterven is en ook begraven is en zijn graf is bij ons tot vandaag toe. Omdat hij dan een profeet was en geweet het dat God voor hem met de eed gezweren dat hij uit die vrucht van zijn lendenen, wat die vlees betreft, die Christus zou verwekken om op zijn troon te zitten, het hij, omdat hij dit vooruit gezien had, gesprek van die opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet in die doodrijk verlaat is en zijn vlees ook niet verderving gezien en niet. Hier die Jezus, het God opgewekt, waarvan ons allemaal getuigen is. Nadat hij dan door de rechterhand van God verhoog is en van die vader die belofte van die Heilige Geest ontvangt, heeft hij dit uitgestort wat jullie nou zien en horen. Want David het niet in die hemel opgevaren, maar hij zelf zei, die Heere het gesprek tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb de voetbank van uw voeten. Laat dan die hele huis van Israël zekerlijk weet dat God om Heere en Christus gemaakt heeft. Hier Jezus wat jullie gekruisigd. Toen hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En het voor Petrus en die andere apostels gezegd, wat moet ons doen broeders? En Petrus zei voor hulle, bekeer jullie en laat elk een van jullie gedoopt worden in die naam van Jezus Christus tot vergeving van zondes. En jullie zal die gave van die Heilige Geest ontvangen. Want die belofte komt jullie toe en die kinders en jullie kinders en allemaal wat daar ver is. Die wat die Heere onze God naar om zal roepen. En met baie andere woorden, het hele besweer en vermaan en gezegd, laat jullie red uit hier die verkeerde geslag. Die wat toen zijn woord met blijdschap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 zielen toegebracht. Nou, die belofte, die oproep tot bekering en die belofte tot vergeving, wordt ook door Jezus reeds genoemd in Lucas 24. Ons leest dit nou. Lucas 24, vers 44 tot 49. En Jezus zei voor hulle, dit is dan op die dag dat hij met die discipels bij elkaar is, na zijn opstanding. Jezus zei voor hulle, dit is die woorden wat ik met jullie gespreken toen ik nog bij jullie was. Dat alles wat over mij geschreven is in die wet van Mozes en die profeten en die psalms, vervuld moet worden. Toe open hij jullie verstand om die schriften te verstaan. En hij zei voor hulle, zo is dit geschreven en zo moest die Christus lei en op die derde dag uit die doden opstaan en bekering en vergeving van zondes in zijn naam verkondigd wordt aan al die naties, van Jeruzalem af en verder. En jullie is getuigen van hier die dingen. En kijk, ik stuur die belofte van mijn vader op jullie, maar jullie moet in die stad Jeruzalem blij, totdat jullie toegerust is met kracht uit die hoogte. En dan leest ons ook Colossense 3. Na die brief aan die Filippenzen, Colossense, hoofdstuk 3. Ons lees vers 1 tot 14. En hier lees ons wat het betekent om samen met Christus opgewekt te wees en te leef. Als jullie dan samen met Christus opgewekt is, zoek die dingen daarboven waar Christus is en aan die rechterhand van God zit. Bedenk die dingen wat daarboven is, niet wat op die aarde is niet. Want jullie het gesterven en jullie leven is samen met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, wat ons leven is, geopenbaar wordt, dan zal jullie ook samen met hem in heerlijkheid geopenbaar worden. En dan die gevolg daarvan, maak door dan jullie leren wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstocht, slechte begeertes en gierigheid, wat afgodendienst is. Waardoor die toorn van God door die kennis van die ongehoorzaamheid komt. Waarin jullie ook vroeger gewandeld hebben toen jullie daarin geleefd hebben. Maar nu moet jullie ook dit alles afleren, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, schandelijke taal uit jullie mond. Lieg niet voor elkaar niet, omdat jullie die oude mens met zijn werken afgeleerd en jullie je met die nieuwe mens bekleed, wat vernieuwen wordt tot kennis naar die beeld van zijn schepper. Waar dan niet Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf, vrijman is niet, maar Christus is alles en in allemaal. Bekleer jullie dan als uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdra elkaar en vergeven elkaar als die een in die andere klacht het. Zoals Christus jullie vergeeft, zo moet jullie ook doen. En bekleer jullie, boer dit alles, met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Laat ons luisteren naar die evangelie wat ons vindt in Handelingen 2, vers 37 en 38. Toen hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En het voor Petrus en die andere apostels gezegd, wat moet ons doen, broeders? En Petrus zei voor hulle, bekeer jullie. En laat elk een van jullie gedoopt worden in die naam van Jezus Christus, tot vergeving van zondes. En jullie zal die gave van die Heilige Geest ontvangen. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus. Ik denk, als ons aan Pinksterdag denk ons dadelijk aan die wondertekens. Dit was een speciale dag. En dit was heel duidelijk voor die mensen in Jeruzalem. Daar was een wind wat gewaaid, allemaal het gehoor. Die mensen het uit hun huizen gehardloop. En kom kijk, wat gaan aan. Daar was tongen, zoals van vuur, wat op die 120 discipelse koppen gebrand heeft. En ik denk als mensen dit gezien hebben, zouden ze ook verbaasd geweest zijn dat hun haren niet verskroeien is. Nie. Het is al klaar, baie wonders, baie mooi wondertekens. En er was daar ook nog die feit dat die discipels, wat nog nooit enige taal behalve Aramees geleerd hebben, in al die talen praat van die mensen wat uit alle windstreken aanwezig was in Jeruzalem. Dus dit was een wonderlijke gebeuren daar op die Pinksterdag. En die discipels het lang daarna uitgezien. Ons het gevierd en is een reden van feestvier, inderdaad. Alle christenen is blij door die groot verandering van daar die één dag. Een nieuwe tijdperk het aangebreek. God woon nou in ons. Wie die geest ontvang, verander. Hij gaat naar God luisteren. Zij het Jezus lief. En begin om van harte Jezus te gehoorzamen. Nou, als je die hoofdstuk leest, is daar ook een aspect wat ons dalk dikwijls van vergeet. Wat ook niet zo opvallend is in die hele gebeuren van die Pinksterdag niet. Kijk naar die einde van Petrus' preek. Hij draait niet doekjes om. Julle het Jezus doodgemaakt. Julle is schuldig. En die mensen protesteren niet. Nee, julle is diep in hun hart getref. En hulle is radeloos. Hoe kan ons gered worden? En Petrus, zijn antwoord is, bekeer julle. En een paar versen later, hij besweer en vermaan hulle, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Petrus het dus baie langer gepraat als net die tekst wat ons in Handelingen 2 lees. Hij het dit steeds weer herhaal. En dan het hij ook nog met andere mensen gepraat. Er was dan steeds weer nieuwe mensen wat ingekomen het. En dus die hele tijd het hij dit gezegd. En hij gebruikt eindelijk voor ons gevoel zwaar moeilijke woorden. Het lijkt nou alsof daar een schaduw valt over die feest. Ja, wat denk jij als je hierdie woorden hoort? Je wil feest vieren, maar wacht. Bekering is nodig. Ook ervaar je dit ook bij die nachtmaal. Dit is ook een feest. Jezus heeft voor ons zondes gesterf. God is niet meer toornig voor ons zondes niet. Maar genadig vergeef hij ons. En Jezus geeft ons die zekerheid bij die nachtmaal, dat ons redding zeker is. En hij nooit ons om met hem te eten. En dan klinkt daar ook die woorden wat zo zwaarmoedig klinkt. Ons moet ons hart onderzoeken. Nadenken over ons zonde en vervloeking. En van wie ons zonder zijn afkeer van onszelf krijgt en ons voor God verootmoedig. Weer eens, je wil feest vieren, maar het lijkt alsof daar nou iemand staan en bij die deur staan en jou amper terugwijst. Ho, je kan het niet zomaar doen. Valt er nou weer een schaduw over die feest? Nou, vandaag wil ik voor jullie die blije boodschap verkondigen van die oproep tot bekering. Die thema is dan, die zien van Pinksterfeest, kom naar ons toe door bekering. Jezus wijst voor ons onschuld, erkent dit. En het is niet eenmalig niet, maar die geest houdt daarmee aan in de leven van een gelovige. Die zien van die Pinksterfeest, kom naar ons toe door bekering. Jezus wijst voor ons onschuld, erkent dit. En het is niet eenmalig niet, maar die geest gaat daarmee aan. Nou, broeders en zusters, op Pinksterfeest het Petrus een ander mens geworden. Hy is vervul met die Heilige Gees, lees ons aan die begin in vers 4. En sy preek plaas die lewe en die dood van Jezus in een ander lig vir die Jode. Hy bewys dat Jezus die verwagte Messias, die redder is, en dat God duidelijk sy goedkeuring aan Jezus gegee het. In Engels zou je zeggen, stamp of approval. En dan oortuig hy hulle dat Jezus opgestaan het uit die dood. Vers 36 is nou die conclusie en die hoogtepunt van sy betoog, van sy preek. Die hele huis Israël moet zeker weet, goed verstaan, niet twijfel nie, Jezus is Heer en die gezalfde, die redder. En is juist Hij wat jullie gekruisigd het. Nou, Petrus praat hier met klem. Hij besweer en vermaan hulle. Hij bindt hulle dit op die hart. Zo belangrijk is dit, dat hulle dit rechtig hoor en dat dit deurdring in hun hart. Nou, eindelijk leert Petrus getuienis af in een moordzaak. Levens staan op die spel. En hij wijst die schuldigers aan. Het is jullie wat hier vandaag die wondertekens van Pinkster zien, jullie het Jezus aan die kruis vermoord. Nou, en Jezus, Petrus gaan aan met baie ander woorden, het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Ons krijg dus net die kort opsomming in Handelingen 2, We get the drift. Je kan uitfigure wat hij daar nou bedoelde die hele tijd. En Petrus is voortdurend bezig om diezelfde te zeggen. Hij oortuig, hij getuig, hij ooreert. Hij besweer hulle om hier die boodschap ernstig te nemen. Dan moet een radicale verandering in hun harten komen. Nou, dit is die boodschap. Dit is veroordelend. Dit is schokkend, dit is radicaal. En dit is die waarheid. Nou, wat een effect heeft dit op die luisteraars? Ik vind het altijd verrassend als je dit leest. Toen hulle dit horen, ze hulle diep in die hart getref. En het voor Petrus en die apostels gezegd, wat moet ons doen, broeders? Die boodschap treft doel. En wat is dit nou, wat hulle zo treft, zo dolk door die hart? Nou, onthou je wat die Joden gesê het, hoekom hulle Jezus wou doodmaak? Jezus het beweer dat hij Godse zoon was. Het is godslastering, het die Sanhedrin gesê. En hulle was die rechtspraakorgaan, die mensen wat recht gesprek het. Die leiders het gemeen dat hulle Gods wet gehoorzaam het, toe hulle om veroordeel tot die dood, vanweer godslastering. Lukas 22, vers 70 en 71. En vervolgens het hulle die volk opgesweep, en allemaal het geschreeuw, kruisig om, kruisig om. Nou, dit is wat nog maar een paar weken geleden gebeurd het. En nou getuigt Petrus, maar God het voor Jezus gestuurd. Hij is wel sy seun. Hij is die gezalfde, wat jullie al eeuwenlang verwacht het. Hij is die Messias. Nou, hulle skrik hulle dood. Hulle het gedenk, hulle dien God. En het een godslasteraar doodgemaak. En sy rechte straffe gegee. Maar hulle het juist tegen God opstandig geworden, toe hulle dit doen. Hulle het sy seun verwerp en doodgemaak. Hulle hele godsdienst is niks waard nie. Dit skok hulle hele wereld. Geen wonder. Dit tref hulle, soos het dolk door die hart. En dis hoekom hulle vraag, wat moet ons doen, broeders? Ons het God self teengestaan. Ons het sy eie seun doodgemaak. Ons redder. Is daar nog uitredding? En met die vraag aanvaar hulle dus ook die gezag van die apostels. En hulle getuienis. Nou, hier zie je duidelijk die kracht van die evangelie. Dit is doeltreffend. Dit oortuigt die hart van een mens, van zonde. Want dit is die geest van Christus wat dit doen, met die waarheid oor Christus. En dit is wat Jezus ook gesê het, is die werk van die geest. Hij oortuig van zonde, gerechtigheid en oordeel. Johannes 3 vers 18. Nou, maar ja, dit was toen, 2000 jaar geleden. Als je dit vandaag leest, dan kan je denken, ja, natuurlijk het daar die mensen schuldig gevoelen. Want hulle het Jezus inderdaad gekruisigd. Dit was baie erg. Geen wonder dat hulle schuldig gevoel het. Natuurlijk. Maar ik had Jezus toch niet gekruisigd, niet? Ik was niet daar in die menigte wat geroep het, kruisig om, niet? Gaan dit hier ook oor ons? Wordt ons ook van zonde oortuig en tot bekering geroep? Ons kan daar die vraag beantwoord als ons Petrusse preek vergelijk met die opdracht wat Jezus voor die apostels gegee het. En ons het het gelees in Lucas 24. Daar vind je die missie wat Jezus voor zijn apostelen gegee het. Zo is dit geschreven en zo moest die Christus lei en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergeving van zondes in zijn naam verkondigd wordt aan al die naties. Van Jeruzalem af en verder. En jullie is getuigen van hierdie dingen. Nou, die verkondiging van die apostelen en die kerk daarna moet aan al die naties gebeuren en wat moet verkondigd worden? Bekering en vergeving van zondes in zijn naam. Nou, begin ons al achter te komen. Oh, dit gaat dus niet net over die zonde van die kruisiging van Jezus. Nie. Daar moet bekering en vergeving van zondes oorals in die wereld verkondigd worden. Nou, na die Joden in Jeruzalem, het Cornelius, een heidense persoon wat tot geloof gekomen het, wat type van Joden genoemd was. Het Cornelius in Handelingen 10 diezelfde boodschap gehoor en tot bekering gekomen. Handelingen 10 vers 42 en 43. En hij het ons bevel gegeven om aan die volk te verkondigen en met kracht te betuigen dat dit hij is wat door God bestemd is als rechter van levende en doden. Aangaande om getuig al die profeten dat elkeen wat in hem gloeit vergiffenis van zondes door zijn naam ontvangt. Nou, Paulus en zijn span het in baie steden in Klein-Azië, nou Turkije, diezelfde boodschap gebracht voor Joden en heidenen. Dit was die evangelieboodschap. Dit was breder als net die zonde dat die Joden Gods zoon gekruisigd heeft. En dit was die onderricht wat daarna ook in die kerk altijd voor die doop gegee is. Jezus het opgestaan. God het hem aangesteld als rechter van allemaal. En hij is die redder. Gloei in hem voor die vergeving van je zondes. Bekeer jou van je zondes. Joden moeten hulle bekeer van hulle opstand tegen God, hulle verwerping van Jezus en hulle redding niet meer van hulle gehoorzaamheid aan die wet verwacht niet. En heidenen hoor ook oor Jezus die rechter en wordt geroep om hulle af te keer van hulle afgoden en om die levende God te aanbidden. En elkeen wat om bekeer en in Jezus gloeit, zal gered worden. Nou, kom ons denken een beetje over bekering. En of dit voor ons nodig is. Ik denk voor ons leert die gevaar daarin dat ons denkt dat ons met groot zondes en een goddeloze leven gebreken. En dit is voor de meeste van ons zelfs moeilijk om te denken hoe nou een volledig goddeloze leven lijkt. Wat zou zo'n leven eigenlijk wees? Wat maak je dan? Volledig, zonder God. Zonder enige besef van zijn genade en van zijn wil. Want ons kent God al zo lang. En dat is thans niet publieke zondes in jouw leven niet. Die gevaar is dat ons eigenlijk net een groot noodzaak zien om ons te dat ons eigenlijk niet een groot noodzaak zien om ons te bekeren. En als jij daar die woord voor iemand gebruikt, jij moet jou bekeren. Wow, dan klinkt dit baie sterk. Nou heeft hij toch wel een baie groot zonde gedaan. Maar als we zo denken, dan heeft ons niet een Bijbelse begrip van zonde en bekering. Nog een ander kant. Ons kan ook zeggen, ja, bekering duurt jouw hele leven. Je moet elke dag jou bekeren. Ik denk ons allemaal dit ook gehoord. Maar die vraag is dan, maar van wat er concrete zonde? Heb je jou gisteren en laatst week dan bekeren? Als bekering nou elke dag moet plaatsvinden, kan je aan concrete zondes denken? En van wat de zonde moet je jou vandaag bekeren? Die gevaar is dan dat ons bekering zo dun uitsmeert, dat we dit niet meer zien. Je ziet niet meer concrete bekeringsmomenten, niet. Zoals punten op een lijn. Maar bekering wordt dan een baie dun lijn. Een lang proces wat eigenlijk niet meer concreet is, niet. Het wordt vaag. Nou, dat herken je dit. Nou, Petrus wijst ons daarop dat die werk van die geest begint met bekering. Die nachtmaal en die zelfbeproeving drukt onze neus op ons zondige hart. En herinner ons daaraan dat ons moet aanhouden om ons te bekeren van ons zondes. Die evangelie moet gepreekt worden met die oproep tot geloof en bekering, steeds weer. En ik als prediker mag nooit aanvaar dat ons allemaal wel ons klaar bekeren heeft. En dat het afgehandeld is nu. Die eerste gave van die geest is wedergeboorte en bekering. Gebrokenheid door je zondes. En een totale omkeer van jouw wil en van jouw waardes. En daarna gaan die geest aan met zijn werk in die hart van allemaal wat aan Christus behoort. Hij laat ons meer en meer lief vanuit Christus. En dan plaatst God ons voor die kruis. Die kruis wijst die straf op ons zonde. En hij overtuigt ons daarvan dat Christus voor ons zondes betaald heeft. Nou mag ons nooit meer toelaten dat die zonde in ons heerst niet. En daarom met die Nieuwe Testament zo baie oproepen om uit Christus te leven. Want die zonde schuilt steeds in ons hart. Ons zondige natuur is nog niet volledig doodgemaakt. Wat ons van Christus af wegtrekt en weer naar die zondige vlees laat verlangen. Dus het is die zondige natuur. En daarom moet ons daar die zonde doodmaken, rechtig. Doe het, maak. En dit is wat bekering is. Om ons oude natuur door te maken. Die zonde. En die nieuwe mens aan te trekken. Zoals een baaikie. Dit wat voor God mooi, aanvaardbaar en heilig is. Om dit rechtig aan te trekken. Want dit is iets wat ons van Christus ontvangt. Nou, dit is die voortgaande werk van die Heilige Geest in die heiliging. Al bij die dingen, die doodmaak van die zonde en die aantrek van Christus, zijn gerechtigheid en die uitwerking in goede werken. Nou, als ons een concrete voorbeeld zoekt, dan kan je dit wel in die Bijbel krijgen. Die levens van gelovigen in die Bijbel wijzen ons dat dit nodig is. Dat ons aanhoudt om ons te bekeren. Ik zal één voorbeeld noemen. Koning David. David had gezondigd tegen God. Tegen Bathsheba en tegen haar man. En hij was een gelovige. Wat God gekend had, wat gered was. En wat God wou dien. Maar nog steeds had zijn zondige natuur hem op die pad van die zonde getrek. En hij had gewillig daarvoor gekies. om die zonde te doen. Die eerste begeerte heeft hem tot die daad van overspel gebracht. En daarna heeft hij al die andere geboren van God oortree. Die een na die ander. En hij is net aangegaan. Hij was die koning mos. Hij heeft geprobeerd om zijn zonde weg te steken. En daarmee moord gepleegd. En daarna heeft hij niet omgekeerd. Nie. En die leven gaan aan maand na maand. En toen komt die profeet Nathan bij hem. Hij heeft voor David zijn zonde gewijs op een manier wat David, die schaapherder, kon verstaan. Hij heeft een gelijkenis verteld over een rijk man wat die ooilam van zijn arm buren toe-eien en doet maar. En toen is David's geweten en rechtvaardigheidsgevoel geprikkeld. Dat was weer geestelijke leven in zijn hart, kan je zien. Die man wat die ooilam van die arme mensen steel, moet met die dood gestraft worden. En zo veroordeelt hij hemzelf. Nathan zegt voor hem, jij is die man. En wat is daar gebeurd? Die Heilige Geest heeft die wet gebruikt om tot Davids hart deur te dringen en om tot rechte berouw en tot bekering te leiden. Die wet veroorzaakt rechte berouw over die zonde. Maar wereldse berouw kan ten hoogste een gevoel of een emotie van teleurstelling oproepen. Mensen kan jammer wees over die gevolgen van hun daden, vooral als dit uitgevind wordt. Maar dit is niet bekering van die hart niet. 2 Korintiërs 7 zegt in vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werken onberouwelijke bekering tot redding. Maar die droefheid van die wereld werkt die dood. Nou, dit is dus hoe die droefheid door die zonde in die levens van die gelovigen een rol moet spelen en wat die geest in ons werkt. En je kan ook zeggen, net die kerk wat gebroken is voor hulle zondes, wat hulle zondes en zondige natuur raak zien en streef naar een diepere bekering en aanhou om hulle te bekeren, is die kerk wat met die geest van Christus vervuld is. Het is wat die geest in ons doet. Die geest van Christus gee in ons hart oprechte liefde voor Christus. En een diep dankbaarheid voor zijn offer in ons plek. En dit is ons motivering om ons hart te toetsen, om ons daden na te gaan, zodat ons zondes opspoor en belei. Je kan bij die huis dit ook lezen in Dordtse Lerios, hoofdstuk 5, vooral artikel 1 tot 4. Die geest van Christus, zijn werk is heilzaam voor ons. Hij wijst die zonde voor ons uit en geeft voor ons geestelijke onderscheidingsvermogen om die zondes in ons hart raak te zien en om dan met berouw naar God te gaan. En zo doen ons al hoe meer wat Colossense 3 vers 5 zegt. Wanneer Christus, wat ons leven is, geopenbaar wordt, dan zal jullie ook samen met hem in heerlijkheid geopenbaar worden. Maak dood dan jullie leden wat op die aarde is, namelijk hoererij, onreinheid, hartstocht, slechte begeertes en gierigheid, wat afgodendienst is. En zo gaan hij aan. En dan noem hij ook dingen wat ons van denkt, oh, maar dat is normale dingen. Boosheid. Lieg. Mekaar niet lief heen. En hij roept ons op om uit liefde voor mekaar te leven. Nou, die geest laat ons uit Christus leven. En geef voor ons die verlangen om ons met die nieuwe mens te bekleden. En zo deel ons dan elke dag in die leven van Christus. Amen.